Nou, weet je dat ik toen een belofte heb gedaan om na te gaan denken over deze tekst. En dat is nu zover. En dit is de achtergrond waarom we hier zijn gekomen. Is dat we afgelopen kwartaal in de Sabbatschool met elkaar het boek Openbaring hebben bestudeerd. En gekeken hebben naar wat zegt dat over de eindtijd en over de wederkomst van Jezus. We hebben de afgelopen jaren diverse keren met jullie heb ik stilgestaan bij het thema eindtijd, wederkomst. En steeds kwamen we deze uitspraak tegen, die tekst van zie ik kom spoedig. En Jezus geeft die belofte, ik kom spoedig. En wat moet je daarmee als die belofte al 2000 jaar geleden gegeven is? Hoe kun je daarmee omgaan? En dat is vandaag waar ik samen met jullie over na wil denken. Waar ik tijd voor wil nemen om daar eens bij stil te staan. En ik heb de afgelopen periode daar tijd voor genomen om dat voor mezelf te overdenken. En ja, je moet niet denken dat ik nu met het uiteindelijk ultieme antwoord kom. Dat ik nu na 2000 jaar de oplossing heb gevonden, want zo werkt dat niet. Ik denk dat datgene wat we vandaag gaan bespreken bij de meeste mensen wel bekend is. Maar ik hoop dat het ons een bevestiging geeft van het feit dat Jezus de belofte heeft gedaan. Want hij zegt, ik kom spoedig. En onze reactie mag zijn, amen, kom, Heer Jezus. En bij onze reactie is het spoedig al weggelaten. Dus dat zegt iets in de tekst. Nou, ik wil nogmaals niet zeggen dat ik nu de oplossing heb gevonden. De dingen die ik wil bespreken zijn niet, die sluiten elkaar niet uit, maar die vullen elkaar denk ik aan. En ik nodig je uit om met me mee te denken. In de eerste plaats, wat ik heb gedaan is, ik heb de tekst zelf bestudeerd en gekeken van wat staat er. En wat mij opviel, en dat was voor mij nieuw, is dat de uitspraak, zie ik kom spoedig, alleen voorkomt in Openbaring. Ik dacht, dat is een algemene uitspraak in het Nieuwe Testament, maar dat is niet waar. Komt alleen voor in Openbaring en dan hier in hoofdstuk 22 drie keer, in vers 7, in vers 12 en in vers 22... Dan in Openbaring 1 vers 1 en in Openbaring 2 en 3, hoofdstukken 2 en 3, aan de gemeente aan Efeze, aan Pergamum en aan Philadelphia, wordt de belofte gegeven, zie ik kom spoedig. En verder kom je de uitspraak niet tegen. Wat je wel tegenkomt in de rest van het Nieuwe Testament, is de nadruk op de nabijheid van de komst. Die uitspraken vind je wel. Je hebt bij Jezus de vijgenboom, en deze generatie zal zeker niet voorbij gaan, eer alles zal zijn geschied. Dus dat kom je wel tegen. Maar de uitspraak, zie ik kom spoedig, is echt alleen in het Nieuwe Testament. Toen dacht ik van nou, dan ga ik naar het Grieks. Ik wou zeggen, dan ga ik mijn Grieks is niet zo goed. Maar ik heb gelukkig wel bronnen waar je dat uit kunt halen. En dat woord wat hier gebruikt wordt, wat vertaald wordt met spoedig, ik denk misschien zit daar ruimte in. Hè? Als je Griekse woorden hebben soms een breed spectrum aan betekenissen. Ik denk, nou, misschien zit daar ruimte in. Nou, niet dus. Het betekent gewoon spoedig. Betekent gewoon snel. En dat weet ik, onder andere als je vergelijkende woordstudie doet, dan kom je dit woord tegen, bijvoorbeeld in Handelingen 12 vers 7. Exact hetzelfde woord, ook in dezelfde tijd en dezelfde vervoeging, wanneer de engel in de gevangenis komt bij Petrus en de deuren voor hem open doet en hij hem uit de gevangenis bevrijdt. Ken je dat verhaal, Handelingen 12? En dan zegt hij, snel, sta op. Exact hetzelfde woord. Dus niet zo van, nou joh, neem je tijd en ach, als je zin hebt, dan kun je eruit. Nee, snel, opschieten. Dat is wat het betekent. Dus als je zo naar deze tekst kijkt, dan is een van de manieren om ermee om te gaan en wat mensen doen, zeggen, nou, het staat er, ik kom spoedig, dus is het ook spoedig. Ja? Letterlijke uitleg. Ik kom spoedig. En dat betekent, ik kom ook spoedig. En kijk maar om je heen naar de wereld. En je hoeft maar om je heen te kijken en te luisteren naar de predikers, hè, zowel binnen als buiten onze kerk. Er wordt volop nadruk gelegd op de belofte. Ik kom spoedig. En kijk maar om je heen, want deze gebeurtenis en die en die. En het wijst er allemaal op dat de wederkomst van Jezus nu echt dicht nabij is. Nou, als je die benadering kiest, heb je niet echt oog voor het feit dat dat al 2000 jaar verkondigd wordt, maar je hebt wel de letterlijke uitleg. En onze kerk staat in die traditie. Hè? In 1863 is onze kerk opgericht en een van de kernboodschappen van het Adventisme is de verkondiging van de spoedige wederkomst van Jezus Christus. Dat is onze boodschap, dat is een van de kernboodschappen. Nou, daar staan we niet alleen in, want Petrus, Paulus, al die discipelen die verwachten al dat Jezus nog in hun leven zou terugkomen. Als je 1 Thessalonicenzen 4 leest, Die bekende tekst. Wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer. Wij zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. We zullen opgewekt worden en de Heer tegemoet gaan in de lucht. Bekende tekst. Maar Paulus zegt daar letterlijk dat hij verwacht dat Jezus nog tijdens zijn leven terug zal komen. Wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer. Bestudeer de geschiedenis, dan zul je zien dat er in elke eeuw diverse keren mensen zijn opgestaan die om zich heen hebben gekeken en ze moesten kijken wat een ellende waar wij nu in leven. Dit kan niet erger. Jezus komt staat echt voor de deur. En dat is al 2000 jaar aan de gang. Dat kun je in de geschiedenis heel eenvoudig nagaan. En steeds weer opnieuw word je dus geconfronteerd. Oké, het staat er letterlijk, ik kom spoedig. Maar hoe spoedig is spoedig als het al 2000 jaar duurt? Er gebeuren in de geschiedenis een aantal dingen. Je hebt rond 1844 de Millerbeweging die verkondigde dat Jezus terug zou komen op 22 oktober 1844. Toen dat niet gebeurde, was het gevolg dat een groot aantal mensen hun geloof kwijtraakten. Als je blijft hangen, blijft staan op de letterlijke betekenis van het woord ik kom spoedig, dan loop je een aantal gevaren. En daar moeten we oog voor hebben. Dus dat letterlijke moeten we niet wegschuiven, maar we moeten oog hebben voor de gevaren. En een van de valkuilen is dat als je zegt hij komt letterlijk, dat mensen teleurgesteld raken. Want ja, ik verkondig ook al meer dan 40 jaar, ja maar Jezus komt nu echt spoedig. En mensen zeggen, ja maar Jarokus, maar luisteren. Dat zeg je nou al zo lang en dat gebeurt maar niet. Dus de teleurstelling die eruit voortkomt is een niet te onderschatten probleem. Een ander element is de geloofwaardigheid. Want hoe geloofwaardig is mijn boodschap nog over de liefde van God en over de Sabbat en over de tienden en over alle andere belangrijke punten die we hebben, als ik de nadruk op de tijd leg en het gaat niet door. Dus dat is een punt om erg in te hebben. Een ander punt wat we zeker niet uit het oog moeten verliezen, is dat ja, de hoon en de spot, hè, de laakdunkendheid waar mensen over ons christenen aan het praten zijn. Ik weet niet of je het nieuws hebt gevolgd afgelopen week over de groep die een handtekeningen, hoeveelheid, 40.000 handtekeningen verzameld hebben om in ieder geval op de agenda te krijgen dat prostitutiebezoek, even kijken, hoe was het ook weer? Prostitutiebezoek zou strafbaar worden, hè? Ja. En dat, nou, dat is een groep christenen die daarvoor staat en die durft daar ook zich daarover uit te spreken. Maar een van de commentaren, want als je dan in de radio luistert, dan krijg je al die commentaren. Een van de commentaren was iemand die zei, ik hoop dat dit de laatste stuiptrekking is van die archaïsche groep die zich christenen noemen. We zijn niet relevant meer. Wat hebben we nog voor een boodschap? En het is iets wat we ons aan moeten trekken. Van hoe brengen we de boodschap van de komst van Jezus en plaatsen die in de noodzaak van deze tijd. Nou, dus het eerste manier van benaderen is, je neemt de tekst letterlijk, het staat er spoedig, dus is het spoedig, kijk maar om je heen. Tweede element wat ik graag wil bespreken is dat die teleurstelling en die hoon en die spot, die zijn niet nieuw voor onze tijd. Al in de tijd vlak na de hemelvaart van Jezus waren exact dezelfde dingen aan de gang. Als je de tweede Petrusbrief leest, 2 Petrus 3, dan vind je daar een uitgebreide beschrijving van mensen die daar wat honend en wat spottend over zijn. Ach, wat blijft hij nou? Hè? Jullie niet maar steeds zeggen, hij komt spoedig. Waar blijft hij nou? Er is nog niks veranderd. Sinds de eeuw is alles hetzelfde gebleven. Waar blijft hij nou? Sommige mensen, zegt Petrus dan, die denken aan uitstel. Talmen, hè, zegt de oudere vertaling. Hè? Of vertraging van de belofte, zegt de herziende Statenvertaling. Nou, zegt Petrus, en dat is best interessant, hè? Want Petrus is een van de leerlingen van Jezus. Die was erbij toen Jezus in Matthäus 24 vertelde, hè, niemand weet de dag of de uren. Hij was erbij toen Jezus naar de hemel ging en hij zei in Handelingen 1 vers 8, denk erom, tijden en gelegenheden is niet aan jullie om dat te weten, dat heeft de Vader in zijn macht besloten. Hij was daarbij. En toch ziet hij in zijn tijd mensen die kant op bewegen. Toch iets willen zeggen over dat, ja maar het komt spoedig, het zit er echt aan te komen. En ik heb het idee, en ik geef je dat mee, ik zeg niet dat dat de waarheid is, maar denk er eens over na. Het lijkt mij alsof Petrus wat wegbeweegt van dat letterlijke. Alsof hij wat een andere kant opbeweegt Want hij zei, nou, je moet niet denken aan talmen, je moet niet denken aan uitstel. God vertraagt de belofte niet, staat er. Maar, ken je de tekst? Hij heeft geduld met ons. Hij heeft geduld met ons. Nou, dat is een interessante opmerking. En daarom noem ik de benadering van Petrus maar een wat relativerende benadering. Want als je aan de ene kant zegt, snel sta op. Maar doe het maar rustig aan, heb geduld. Dat past niet helemaal. Dat is een soort spagaat. En Petrus die worstelt dus met die letterlijke betekenis van, ja, het is spoedig, het zit er echt snel aan te komen. Ja, je moet wel geduld hebben. Nou, ik heb geprobeerd het aan de kinderen uit te leggen met dat zaadje, maar dat is ook maar een deeloplossing. En Petrus die gaat dat nog wat verder brengen. Die zegt van, nou, het heeft iets te maken met het tijdsaspect. Want 1000 jaar bij de Heer zijn als een dag en een dag als 1000 jaar. Die tekst is heel bekend, gebruiken we ook nog eens een keer regelmatig. Mijn tijdsbeleving is anders dan de tijdsbeleving van God. Nou, dat is op zich wel interessant, maar dan denk ik, ja Heer, u mag toch ook wel wat rekening houden met mijn tijdsbeleving, toch? Dat is wel heel makkelijk gezegd. Nou, ik snap wel dat daar een aantal haken en ogen aan zitten, maar is niet de kern van datgene wat Petrus hier zegt? Ben ik, Jan Rokers, ben ik, vul je eigen naam in, mens, bereid om mij te buigen voor de almacht van God, voor de God die zegt, Jan Rokers, ik heb in mijn wijsheid besloten wanneer Jezus terugkomt. En ik ga het jou niet openbaren. Als ik het wel zou doen, zou ik het niet eens snappen. Want mijn tijdsbeleving is anders dan de jouwe. Ik kan het je niet uitleggen. Een ander element, het derde element wat ik wil bespreken, is stel dat God het wel had gezegd. Stel dat Jezus toen hij op aarde was had gezegd, jongens, moet luisteren, mijn lieve discipelen, alle volgelingen daarna. Het werk wat ik ga doen in het hemels heiligdom, hè, dat oordeel, het onderzoekend oordeel, ik moet alle namen van alle gelovigen die zijn gestorven, van alle gelovigen die nog leven, ik moet al die namen moet ik doorlopen, moet ik allemaal onderzoeken. Dat is duizenden jaren werk. Dus reken er maar op, het gaat minstens 2000 jaar duren. Ja, dan krijg ik een rare situatie, toch? Ik zie al een aantal mensen lachen van, ja, nee, dat kan ook niet. Want wat had dat gedaan met de motivatie van de mensen door de eeuwen heen? En natuurlijk zou je zeggen, als het gaat om het moment van de wederkomst, had dat misschien wel prettig geweest, maar wij halen misschien het moment van de wederkomst wat te veel los van ons leven nu. En dat is waar ik de afgelopen 2 keer met jullie samen heb over nagedacht, vanuit Matteüs 5. En Jezus komt naar deze wereld, hij zegt, mijn koninkrijk komt eraan. En dit zijn mijn idealen, hè, de bergrede. Ik wil dat jullie gelukkig zijn. Ik wil dat jullie licht zijn voor de wereld. Ik wil dat jullie leven naar mijn wet, want dat maakt je vrij. Het leven hier en nu is voor een deel afspiegeling van datgene wat er komt in de toekomst. Als we nu fatsoenlijk met elkaar omgaan, als we nu fatsoenlijk zorgen voor de natuur, voor de wereld die ons is toevertrouwd, dan zegt dat iets over de mens die ik ben. En dus is het van groot belang om het verlangen wat er is naar de wederkomst van Jezus zichtbaar te maken in het leven nu, vandaag. De manier waarop ik met jou, met u omga, de manier waarop ik omga met de natuur, de manier waarop ik leef. En dat brengt me bij het vierde element van hoe je deze tekst kunt benaderen. En dat is vanuit ja, wat we dan voor het algemeen maar noemen de kortstondigheid van het leven. En dat is waar heel veel mensen zich bij thuis voelen. Ze zeggen, ja, weet je, het leven is maar heel kort. En wanneer je sterft, dan is dat het moment waar voor jou de wederkomst plaatsvindt. Want de dood is als een slaap. En ja, tot die tijd weet je niks. En tot het moment waarop je sterft, tot op dat moment heb je de tijd om te kiezen. Jacobus zegt dat bijvoorbeeld, hè? Het leven is als een damp die voor korte tijd verschijnt en daarna weer verdwijnt. Ik haal Jacobus er even bij, omdat die tekst in Jacobus 4 voor mij persoonlijk een hele bijzondere en diepe betekenis heeft gekregen. Een aantal van jullie kennen deze ervaring. Ik hoop dat je me toestaat om dat met jullie te delen. Ik neem je even mee naar woensdagmorgen, 28 december van het jaar 1977. Ik ben 18 jaar oud. Leo, mijn broer en ik, wij delen samen een slaapkamer in ons ouderlijk huis. En we zijn bezig om een stereo-installatie bij elkaar te sparen. Leo heeft een cassettedek gekocht, die dingen had je toen nog. En ik heb een versterker gekocht, maar we hadden nog geen boksen. Ik had geld gespaard en ik zou die dag, 's morgens om 9:00 op mijn brommertje van Haringsveld naar Gorinchem over de dijk, want het was uitverkoop bij Sommer, de stereowinkel van Gorinchem. En ik kom naar de winkel binnen en daar staan van die mooie grote zwarte boksen, Svenska's, geen idee meer hoe. Nou, in ieder geval, het was goed in de aanbieding. Dus ik zei tegen die man, die verkoper, ik zeg nou, ik kom dan vanavond nog eventjes met mijn vader en als hij ze goed vindt, dan koop ik ze. Wilt u ze voor me achterhouden? Nou, dat was geen probleem. Dus Jan Rokers met een grote glimlach, zet mijn helm erop, brommer aan, hup, naar huis toe over de dijk. En ik kom in Haringsveld, bij het huis waar we wonen, en er is een redelijk groot erf daar voor de deur. En ik denk, hè, wat is dit nou? Er staan allemaal auto's op het pad. En ja, wij hebben geen auto thuis, dus ik denk, hé. Maar ik herkende de auto's wel. Het waren auto's van familieleden van mijn moeder. En die kwamen eigenlijk nooit meer bij ons, sinds wij Adventist waren geworden. Ik zet mijn brommer in de schuur. En ik loop naar de deur en met dat ik bij de deur kom, komt een van die familieleden naar buiten toe. En ze zegt zo recht voor mijn raap, Jan Rokers, het is niet zo mooi, ga maar gauw naar binnen. Je vader is dood. Nou, ik kan je niet beschrijven wat dat met je doet als je 18 jaar bent. Er gebeurt een heleboel. Dat is nu niet het verhaal wat ik probeer te vertellen. Want ik heb daarna een poosje niet in de Bijbel gelezen. Ik weet niet eens meer waarom. Was het opstandigheid? Was het gewoon geen behoefte? Ik weet het niet meer. Maar na 3 weken sloeg ik de Bijbel weer open. En ik kwam bij Jacobus 4. Welaan, gij mens, die plannen maakt, naar die en gene stad te gaan om daar uw zaken door te doen en uw tijd door te brengen. Gij die niet eens weet hoe morgen uw dag zijn zal. En u ziet het, ik citeer uit de NBG, want dat is hoe de tekst in mijn hoofd zit. En die tekst is voor mij steeds weer opnieuw leidend geweest. Waarbij ik niet zeg dat dit nu dé oplossing is voor de spoedige komst van Jezus. Maar ik zeg, ja Heer, u laat me wel zien hoe ik verder mag. Elke dag met mijn leven in uw hand, hè, dan heb ik niks te vrezen. En dat vind ik het mooie van Gods woord. En wanneer je dus zo nadenkt over zie ik kom spoedig, dan heb je nu al 4 aspecten te pakken. Het letterlijke, je kunt kijken naar het relativerende van Petrus, je kunt kijken naar ja, God had het ons niet kunnen openbaren, want dat had te veel gevolgen gehad. En onze kortstondigheid is een aspect om rekening mee te houden. Maar ik wil kijken in een 5e element of daar nog iets aan toe te voegen is, een extra diepgang in te krijgen is. En dat is een vraag die ik mezelf gesteld heb. Het Grieks is duidelijk, hè? Daar staat het is snel, het is spoedig. Maar wat nou als je toch dat tijdselement is weggehaald uit spoedig? Wat hou je dan over? Als iets spoedig is, maar de tijd is niet zo belangrijk. En ik dacht voor mezelf, ja, dan hou je urgentie over, je houdt verlangen over, de wens, je houdt noodzaak over. Je houdt een aantal elementen over die de kern zijn van spoedig zonder de tijd. Nou, dat doe ik niet uit mezelf, ik heb dat niet bij mezelf gefantaseerd. Dat is het resultaat wat mij betreft van de studie die ik over dit onderwerp heb gemaakt vanuit de evangelieën. Als je Matthäus, Marcus en Lucas leest wat Jezus daar zegt over zijn wederkomst, en over de eindtijd, dan zegt hij daar een heleboel belangrijke dingen. Vandaag heel even in grote lijnen, Matthäus 24 volgend, dan begint hij daar bijvoorbeeld, nadat hij een heleboel dingen al gezegd heeft, met de gelijkenis van de vijgenboom. Hebben jullie een vijgenboom? Hebben de meeste mensen niet in de tuin staan. We hebben wel een appelboom, en een perenboom, een pruimenboom, en een kersenboom. Staan allemaal in bloei. Prachtig, die bloesem. Geweldig. En Jezus zegt, als je die pruimenboom ziet staan, of die perenboom, of die vijgenboom, en je ziet hem uitbotten, dan weet je, de zomer is nabij. En, zegt Jezus, zo moeten jullie weten dat het einde nabij is. Nou, dat zijn toch duidelijke uitspraken. Je moet weten wanneer het einde nabij is. En als je daar de nadruk op legt, dan kom je weer in de klem van dat spoedige, dat tijdselement. Ja, maar wacht eens even. En daarom, en ik leg even mijn aantekening, want die tekst heb ik nog steeds niet goed uit mijn hoofd kunnen leren. Petrus in Marcus 13, die voegt daar in vers 33 iets aan toe. En dat is niet onbelangrijk om dat erbij te houden. Marcus 13, vers 33, waar Jezus zegt, let op, waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Zelfde spagaat als bij Petrus. Ja, ik kom spoedig, maar heb geduld. Waak en bid. Je moet weten wanneer het de tijd is, maar je weet niet wanneer het de tijd is. En dat spanningsveld kom je elke keer weer tegen als je dit onderwerp bestudeert. En Jezus in Matteüs 24, vers 36 komt dan met die alombekende woorden. Niemand weet de dag of de uren. Dat weten de engelen niet, dat weet de zoon niet, dat weet alleen de Vader. En de tekst in Handelingen 1, vers 7. Het bemoeien er niet mee, het gaat jullie niet aan om te weten wat de Vader in zijn macht besloten heeft over de tijden en de gelegenheden. Dus de Bijbel zelf geeft aan dat het verstandig is dat tijdselement wat los te laten. En te kijken naar wat er blijft erover. En ik denk, als je Matteüs 24 volgt en de voorbeelden leest die Jezus dan noemt, dan is dat in ieder geval wat bij mij naar boven komt. Want Jezus zegt, het was zoals in de dagen van Noach. En dan eindigt hij die opmerking met te zeggen, en ze wisten niet dat de zondvloed kwam. Hey, gebrek aan kennis. Dan het volgende voorbeeld. Twee zijn in het veld. Eén wordt aangenomen, de ander niet. Kern van het punt. Ben je klaar voor de wederkomst van Jezus? Derde voorbeeld wat hij aanhaalt. Als de Heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de inbreker zou komen, dan was hij wakker gebleven en hij had niet laten inbreken. Waakzaamheid. Het vierde voorbeeld is in Matteüs 24, vers 45. Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Een gelijkenis van één regel. Jezus zegt, jullie zijn verstandige en betrouwbare dienstknechten. Geven jullie het huispersoneel te eten op tijd? Een prachtige verbinding met de opdracht van Matteüs 5, het licht te zijn, het zout te zijn voor deze wereld. Het is een prachtige verbinding met het rentmeesterschap, de zorg die we hebben voor elkaar, de zorg die we hebben voor de natuur, de zorg die we hebben voor de dieren. Want God heeft tegen ons gezegd, dit is mijn planeet. Ik vertrouw je deze toe, ik vertrouw deze toe aan jouw zorg, totdat ik terugkom. En wanneer ik terugkom, gelukkig en zalig de dienaar die daarmee bezig is, wanneer zijn Heer komt. Kan het zijn dat we wellicht in de essentie de kracht van de boodschap van de Bijbel uit het oog verliezen, wanneer we te veel bezig zijn met spoedig. Hij komt spoedig en dat tijdselement de hoofdkleur laten zijn, terwijl Jezus op andere plaatsen zegt, ik geef jullie een opdracht. Willen jullie alsjeblieft bezig zijn met die opdracht als betrouwbare en goede dienaren? Je kunt hoofdstuk 25 en 26 daar aan toevoegen, want Jezus geeft dan een aantal voorbeelden, hè, van de 10 meisjes die verlangend uitzien naar de komst van de bruidegom. En als het wat langer duurt, dan vallen er 5 in slaap. Tien. Ja, ze vallen alle 10 in slaap. Ja. Alleen als ze weer wakker worden, dan zijn er 5 voorbereid. Die hebben olie in de lampjes. En 5 zijn niet voorbereid. Dus de waakzaamheid en het klaar zijn. Dan het volgende voorbeeld. De Heer die gaat naar het buitenland en die deelt zijn talenten uit. 5 geeft hij er aan de ene knecht, 2 aan de ander, 1 aan een derde knecht. En als hij terugkomt, wat is het resultaat? Hoe ben je omgegaan met je talenten? En het laatste voorbeeld wat Jezus aanhaalt is het scheiden van de bokken en de schapen. En wat is het kenmerkende verschil tussen de bokken en de schapen, diegenen die aan de linker of aan de rechterhand terechtkomen, is hoe ben je omgegaan met je medemens? En Jezus zegt, ik had honger, jullie hebben me te eten gegeven. Ik had dorst, jullie hebben me te drinken gegeven. Ik was naakt, je hebt me gekleed. Ik was in de gevangenis en je hebt me bezocht. Zou het kunnen zijn dat Jezus ons uitnodigt om de boodschap van zijn liefde door te geven aan de mensen? Die geweldige boodschap van de Adventkerk en die ook te willen vertalen naar de praktijk. Van hoe zorgen we voor deze wereld totdat Jezus terugkomt? Op deze manier, zusters en broeders, wil ik deze punten met jullie delen over die bijzondere uitspraak van Jezus. Ik kom spoedig. Is het onze wens om te reageren zoals de tekst het zegt? Amen. Kom, Heer Jezus, ik ben er nu klaar voor. En ja, laten we daar alsjeblieft amen op kunnen zeggen. En ik nodig je uit om daarover na te denken. Ik nodig je uit om de verschillende aspecten die we hebben besproken nog eens opnieuw op een rijtje te zetten en te kijken: waar vind ik mijn kracht? Waarin sta ik sterk? Wanneer ben ik klaar? Wanneer Jezus komt? David Jan gaat nu een heel mooi muziekstuk voor ons spelen, denk ik. En ik nodig je uit om in het moment dat hij dat doet, voor jezelf die vraag met God te bespreken. Heer, ben ik er klaar voor? Wanneer u komt? Wanneer u spoedig komt? En of dat spoedig nou in de tijd is, of dat spoedig nou in mijn leven is, en of dat spoedig nou betekent, Heer, ik buig mij voor u en ik heb geduld. Ik nodig je uit om daar in alle rust tijdens deze muzikale overdenking eens even rustig voor jezelf bij stil te staan. Dankjewel David-Jan, en ik hoop dat we met deze geweldige muzikale begeleiding onze toewijding aan God opnieuw hebben mogen bevestigen. Ik nodig je uit graag om op te staan en samen naar een afronding te komen van dit moment van samen zijn hierboven. Er is straks nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten beneden met wat lekkers te drinken en wat erbij. Dus blijf gerust, ontmoet elkaar. Op dit moment nodig ik je uit om samen in gebed te zijn en God te danken voor dit samen zijn. Lieve Vader, ik loof en prijs uw grote naam. U bent schepper van hemel en aarde. U bent onze God, onze verlosser. En we zien uit naar het moment waarop u terugkomt op de wolken van de hemel. Die geweldige belofte die uit zal komen dat u spoedig komt. Ja, amen, kom, Heer Jezus. We leven ook toe naar volgende week, wanneer we stilstaan bij wat u voor ons heeft gedaan, het lijden wat u heeft gedragen. Hoe u uw leven heeft gegeven aan het kruis, die vreselijke marteldood, de zonde van de hele wereld heeft gedragen. En hoe de dood u niet vast kon houden, omdat u zuiver en onschuldig bent. Dank Heer voor het feit dat we daarbij stil mogen blijven staan, elke keer weer in een vrij land. Dank ook voor wat er voorbereid wordt voor de dienst voor volgende week. En mogen we elkaar ontmoeten, mogen we dat gedenken en vieren. En help ons elke dag weer, Vader, om met u verbonden te zijn in het leven, elke dag klaar om u te ontmoeten. Dank dat we zo steeds weer uw woord mogen bestuderen, vanmorgen over de keuzes die we maken in de Sabbatschool. En nu over de keuze die we mogen maken om met u verbonden te zijn en uit te kijken naar het moment waarop u terugkomt. En ons leven nu daarnaar in te vullen. Vader, dank u nogmaals voor de leiding van deze kerk, van deze gemeente, voor de leiding van de kerk in Nederland, de divisies in de wereldkerk. Dank u wel voor de goede dingen die nog steeds gebeuren. Dank u ook voor de regering die over ons is gesteld, voor het koninklijk huis. Dank u wel voor de wijsheid die u wilt geven aan de diverse provinciale raden, wanneer weer nieuwe raden worden aangesteld. Vader, we leven in een bijzonder en goed land. Help ons om daar steeds opnieuw dankbaar voor te zijn en gebruik van te maken. Ik wil graag bidden voor diegenen in onze gemeente hier die ziek zijn, door ouderdom geplaagd worden. Diegenen die misschien niet meer zoveel behoefte hebben om hier naartoe te komen. Maar wat het ook is, ik dank u dat u hen zegent op de plaats waar ze zijn. En dat u ons als gemeente, als broeders en zusters wilt helpen om aandacht en zorg te hebben voor elkaar. Zo, Vader, leggen wij ons leven graag in uw hand. We bidden dankbaarheid, dankbaar voor de vergeving van onze zonden en tekortkomingen. En willen met u verbonden zijn in alles wat we doen. We loven en prijzen uw naam daarvoor. En zijn dankbaar dat we door u bevrijd mogen zijn. Dicht bij uw hart mogen leven, omdat u, Heer Jezus, onze verlosser is. En wanneer we daar straks over zingen als een lofprijzing aan u, danken we ook voor de feiten dat we de stemmen hebben, dat we mooie muzikale begeleiding hebben en dat we ook dit mogen doen tot eer van u, is ons gebed in Jezus' naam. Amen. Straks, dan staan we voor de eeuwige troon. Maar het is nog niet zover. En eigenlijk hebben we het daar samen over gehad vandaag, hoe daarmee om te gaan. Een van de dingen die heel belangrijk is, dat je steeds opnieuw de zegen van God mag ontvangen. Dat je steeds opnieuw mag weten, ik sta er niet alleen voor. Wat er ook is in mijn leven, dat licht van God straalt altijd in mijn leven. Het oog van God is altijd op mij gericht. En ik nodig je graag uit om daarvoor open te staan, de zegen van de Heer te ontvangen. De Heer zegent je. Hij beschermt je. De Heer laat zijn licht stralen in je leven. En hij is je genadig. De Heer houdt zijn oog op jou gericht. En hij geeft je vrede. Amen.